Was het verschil tussen Hamilton en Bottas erger dan de 13-0 van Ajax? Was dit dan echt de laatste race van Albon bij Red Bull? Verdient Raikkonen een standbeeld na ronde 1 en gaat Verstappen ooit nog het record van Hamilton verbreken? Tijd voor een terugblik op de Grand Prix van Portugal. Tijd voor de Bordradio.
Ja, here we go again. Get in there, Lewis.
It's broken. It's broken.
Laps are steering wheel, yeah.
Yes, boys, come on. Yes.
Oh, this feels good. This feels really good.
Welkom bij aflevering 26 seizoen 3 van De Bordradio, de Formule 1 podcast van nu.nl, waarin wij deze keer gaan terugblikken op de Grand Prix van Portugal op het prachtige Portimão. Mijn naam is Bas Scharwachter en bij mij zitten natuurlijk weer de Formule 1 kenners van nu.nl, Patrick Moeken en Joost Nederpelt. Mannen, op welke plek qua favoriete circuit komt Portimão binnen eigenlijk binnen jullie lijstje?
Oeh, ja, hoog.
Ja, wel hoog, hè?
Ja, zeker. Hij was inderdaad te vergelijken met Mugello.
Ja.
Ik voel Mugello nog wel iets mooier, met, ook qua landschap en zo eromheen. Maar ja, die schurkt toch wel tegen de top 5 aan, denk ik.
Joost, ben je het mee eens?
Ja, ook wel. Ik ben wel benieuwd. Ik vond hem beter dan Mugello nog, eerlijk gezegd.
Oh, wow.
Qua flow van het circuit. Mugello is heel mooi, maar het was toen in Italië mooier weer. En Italië is gewoon heel mooi, laten we eerlijk zijn. Ik vraag me wel af of het ook een geschikt circuit is voor Formule 1 om hele mooie, hele spannende races te hebben. Ik denk namelijk wel dat als je hier een goede auto hebt, en we weten wie die had, dat het dan verder uit elkaar trekt dan op een circuit waar het veld wat meer bij elkaar blijft. Ik denk dat je hier meer profijt hebt van de verschillen die je in de auto's hebt. Dat was op vrijdag niet zo. Ik zal mijn telefoon eventjes op zacht zetten.
De onprofessionele band is het hier ook eigenlijk.
Dat was op vrijdag nog niet zo. En op zaterdag ook niet. Toen zag je dat het veld best wel dicht bij elkaar zat. Dat was door het gebrek aan grip. En op zondag toen reed Mercedes weg. En voor de rest was het best spannend.
Ja, we gaan kijken hoe ver we komen in de podcast als we het hebben over de start. Was dit de beste start die we in jaren hebben gezien?
Zeker, ja.
Wel,
ja, ja, ja,
ja. Ja, vooral de onvoorspelbaarheid, dat Sainz aan kop zou liggen, dat had toch niemand gedacht,
nee,
überhaupt?
Ik zat te live bloggen en een live bloggen, dat was verschrikkelijk. Want je hartslag zit al in je keel, omdat je denkt, wat gebeurt hier nou? Ja. Nou, ik was met Bart, een collega van ons, die zat tegenover me. Hij zegt, ja, Sainz pakt de leiding, Sainz pakt de leiding. Ik denk, hè? Sainz pakt de leiding.
Heb je het over?
Ja. Wat gebeurt hier allemaal, weet je? Nou, toen had Verstappen Perez ook al van de baan getikt. Schrijf dat allemaal maar eens op in een kort tijdsbestek.
Hoe doe je dat dan eigenlijk? Mooi kijkje achter de schermen. Ga je dat dan later nog noteren van, oh ja, trouwens, Perez is er ook nog afgereden?
Ja, nou ja, in het begin, ik zet altijd een start klaar, hè, in hoofdletters. En dan wil je gewoon zeggen, nou, Verstappen klimt naar P3 of Verstappen die pakt Bottas. Maar hij pakte dus eigenlijk eerst Bottas. Zegt dat goed, pakte hij eerst?
Ja, zeker.
Ja, 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 ja.
Hij ging als tweede de eerste bocht.
Ja, en toen pakte Bottas hem weer terug. En toen kwam ook nog Perez, maar dat kwam al heel snel achter elkaar.
Ja,
ja, ik had op een gegeven moment maar gewoon chaos, uitroepteken.
Echt waar?
En mezelf maar wat tijd gegund en later was nog een keertje opgeschreven. Ja. Nee, dat is gewoon niet te doen eigenlijk.
Ja, het liveblog is altijd op nu.nl te volgen, vooral voor de mensen die de race niet kunnen kijken. Altijd heel interessant. Daar zit jij dus altijd achter. Moet het gelijk even over Verstappen en Bottas hebben. Wat mij een beetje opviel, is dat Verstappen zich, of mag ik dat misschien niet zo zeggen, een beetje liet piepelen door Bottas.
Ik denk niet dat het piepelen was. Het was meer gewoon, Verstappen had wel echt weinig grip.
Okay.
Misschien iets minder grip dan Bottas, hoewel dat ook, het was echt opvallend dat Verstappen startte namelijk op de rode band.
Ja.
En de rode band, jongens, hadden het iets beter voor elkaar in de eerste ronde. Maar niet Verstappen. Die had moeite om hem op gang te krijgen.
Terwijl hij wel goed van zijn plek kwam.
Hij kwam wel goed van zijn plek.
Ik denk dat hij van de top 3 de beste start misschien wel had.
Zeker, maar dat is misschien ook wel weer omdat je, als je de rode band hebt, in principe de meeste grip. Normaal gesproken dus kom je altijd bij de start iets beter weg. Het zou iets te maken mee kunnen hebben dat hij natuurlijk van de rode band, jongens die op de rode band stonden, het langste stil staat voordat het licht op groen gaat. Daar zou het iets te maken mee kunnen hebben. De McLaren stonden natuurlijk iets minder lang stil. Wel, nou ja, die hadden ook wel echt de temperatuur op de een of andere manier goed voor elkaar. Verstappen die kwam natuurlijk wijd uit bocht 1. Toen kwam Bottas er al naast en die kon hem, en dat moet Bottas ook gewoon doen in zo'n situatie, die kon hem gewoon van de baan afdrukken.
Maar ik dacht eigenlijk dat Verstappen lag er gewoon een hele autolengte voor eigenlijk.
Ja.
Moest hij niet gewoon de binnenbocht verdedigen?
Ja, ik denk dat er op dat moment zo weinig grip was dat niet elke coureur daar kon rijden waar hij eigenlijk wilde. En dat eigenlijk die situatie was. En Bottas die kwam gewoon goed uit en die Verstappen had het kunnen doen.
Ik zit ook maar in een stoffige studio, dus lekker makkelijk zeggen natuurlijk.
Ja, 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 ja. Maar, ja. En dat was natuurlijk de reden waarom dat hij van de baan werd gedrukt door Bottas. Legitiem hoor, daar zeg ik er graag bij dat Perez hem nog buiten om in kon halen. Alleen dat kon toch niet.
Nee, want het leek ons duidelijk allemaal, we hebben de herhalingen gezien, dat Verstappen Perez aantikte, dat kwam door Perez toch?
Ja, als je buitenom gaat, dan neem je het risico. En ik vind dat niet altijd dat het dan de schuld is van degene die buitenom gaat. We hebben natuurlijk eerder dit seizoen Oostenrijk gezien, hè, met Albon en Hamilton. Toen vond ik het iets meer had ik echt het gevoel dat Hamilton had kunnen voorkomen. Maar nu reed Verstappen zijn normale lijn en Perez die sneed hem gewoon te ver naar binnen. Ja, en dan loop je het risico.
Ja, wat ik altijd wel belangrijk vind, ik zat naar de herhaling te kijken of Verstappen ook zijn stuur helemaal naar links had. En dat had hij volledig.
Ja, het full lock, ja zeker.
Dus het is niet een soort overstuur effect krijg je dan, maar de auto ging gewoon naar buiten en daar kon je niet heel veel aan doen.
Nee, dat is zoals een auto door de bocht gaat.
Oh ja, door het sturen.
Ja, nee, maar ik bedoel meer, dat is je kan niet meer naar binnen dan je kan op zo'n moment. Dat
wel mooi, dan zegt Robert Doornbos, en er is niemand thuis, zegt hij dan altijd.
Ja.
Dus een beetje stokpaardje van hem, maar dat vind ik altijd wel mooi.
Een mooi stokpaardje, zeker.
Ja, dan rijdt Sainz in één keer op de eerste positie, op de rode band.
Ja.
Ook omdat beide Mercedes geen grip hadden. Ja, wat dachten jullie van? Nou, dat kan dan wel eens interessant gaan worden.
Ja, ik had meteen, ik had eigenlijk onderweg naar de grid, hè, dat je al zag dat die wind die was aan gaan zetten. Nou, ook nog die dreiging van regen erbij natuurlijk. Dat helaas toch niet doorzetten. Ik moet wel eerlijk bekennen van, het is niet zo dat die regen helemaal geen rol heeft gespeeld. Want nee. We hadden gewoon een natte baan in die eerste vier, vijf
beetje nat. Greasy. Ja, een beetje vochtig.
De coureurs zeiden toch ook dat het wel meehielp, maar niet hele grote invloed had.
Nee, in die eerste rondes dus wel. Dus toen dacht ik wel van, ja, we gaan een hele gekke middag tegemoet. Zeker toen Sainz die de leiding pakte. Maar ja, het was ook wel opvallend om te zien dat na zes rondjes, dat de baan weer even op temperatuur kwam, dat de pickorde ook meteen weer hersteld was.
En de banden vooral, hè? De medium banden kwamen toen op temperatuur.
En wat ook opvallend was in de eerste ronde, kijk Hamilton, je zag heel, dat is ook, vind ik ook wel heel knap van Hamilton, in bocht 7 raakte hij zijn auto bijna kwijt, was toen heel nat, of heel nat, gewoon relatief nat, had heel erg veel overstuur. En daarna ging hij het ook. Hij reed gewoon op safe daarachter. Hè. Hij liet een aantal jongens voorbij en wist gewoon van ik kom wel weer terug. En typisch Hamilton ook, dat gebeurde natuurlijk ook. Dus fantastische openingsronde.
Ik vond het ook wel mooi aan Verstappen. Die zei in zijn persconferentie later dat hij. Hij vertelde eigenlijk op een volwassen manier van, ik weet heus wel, ik kom later in die race wel weer terug. Ja, ik ga niet volle risico
hetzelfde
nemen.
Ja, hetzelfde zoals Hamilton er ook in staat.
Terwijl we eigenlijk vrijdag, wij namen de podcast natuurlijk voor de vrijdag op, voor de crash met Stroll. En toen op Twitter zag ik heel veel van, hey, dit is weer de oude Verstappen zoals we hem kennen. Maar eigenlijk laat hij zondag zien dat hij echt wel volwassener is geworden.
Ja.
Ik denk dat hij ook niet heel veel anders kon, hoor. Ik denk dat het... hij kon inderdaad misschien wel meer risico nemen, maar
vroeger was hij toch kamikaze. In Spa weet ik nog wel een bocht.
Nee, dat klopt. Maar hij vroeg zich ook af hoe het kwam dat de McLaren zoveel temperatuur in hun banden hadden en hij niet. En dat vraagt me ook een beetje af. Dat is toch een manier van opwarmen of zo die dan beter werkt bij de McLaren's. Want ik weet zeker dat al had Verstappen dezelfde grip gehad als Sainz, was hij gewoon naar voren gereden. Dus het was ook een beetje gedwongen, voorzichtig. En dat hij dan geen gekke dingen doet, ja, maar dat mag je inmiddels wel van hem verwachten, toch? En dat verwacht hij volgens mij ook van zichzelf, dat hij dat op dat moment niet meer doet. Het viel eigenlijk op, niemand deed echt hele rare dingen. Er was één iemand die heel erg opviel, en dat is natuurlijk Kimi Räikkönen. Daar moeten we meteen
naam
over
valt
hebben.
Veel te laat eigenlijk.
Ja, dat was natuurlijk een van de beste openingsrondes die ik ooit heb gezien. Senna 93, Donington, die ging daadwerkelijk naar de leiding, dat moeten we er ook bij zeggen.
Jos, Maleisië 2001.
Ook geweldig. En dit was ook wel dankzij de omstandigheden. En wat ik net zei, dat geldt voor hem natuurlijk helemaal, voor Räikkönen. Die was in de top van 10 tot 20, zeg maar, de enige volgens mij die op soft startte. En ook nog eens op nieuwe soft. En die stond natuurlijk relatief helemaal kort stil. Dus die had echt nog het meeste temperatuur in zijn band. En achteraf had hij zelfs gezegd van, ik vroeg me echt af wat de rest aan doen. Maar.
Heeft dat rally rijder er nog iets mee te maken? Dat hij daardoor meer gevoel heeft van waar je grip hebt?
Zou kunnen, maar dat is zo moeilijk. Dus, weet ik niet of dat zo is. Ja. Het was meer gewoon dat hij had de grip en de rest niet. En toen reed hij zomaar naar voren. En het was echt een soort van panorama view door de hele eerste ronde heen die je van hem kreeg. Want we hebben iedereen gezien. Alleen Hamilton wie reden er vooraan? Sainz en Bottas niet. Maar voor des op een gegeven moment zag je hem in die ronde reed hij zelfs bij Verstappen. Weet je? En hij startte gewoon achteraan bijna. Dus,
zo jammer dat het dan eigenlijk droger werd. Hè? Want ik denk niet dat hij ook, als stelt het wel doorgeregend, dan zal het niet zo zijn. Want op een gegeven moment komen de banden van die andere jongens natuurlijk ook op temperatuur. En dan zou je wel moeten gaan zien dat de gebruikelijke jongens weer vooraan zouden staan. Maar ja, de verschillen zouden wel kleiner zijn. Hè? Hoe zo'n klein buitje toch zoveel verschil kan maken. Ja, dat is toch wel bijzonder.
En dat in combinatie met nieuw asfalt en weinig grip dus. En sowieso gewoon en die banden van Pirelli die natuurlijk vrij hard waren. Moeilijk op temperatuur te krijgen. Dus ja, het was gewoon een loterij eigenlijk die eerste paar ronden. Maar daarna stabiliseerde zich het heel snel. Ik moet zeggen, ik vond... heel veel mensen zeiden wel dat het heel saai was gisteren, maar dat vond ik eigenlijk helemaal niet. Ik vond het een hele leuke race. Ook al dankzij het circuit. We hebben even goed hele mooie gevechten gezien. Alleen ja, vooraan was dat natuurlijk... maar soms heb je races dat Hamilton wegrijdt en dat je denkt van daar gaat Hamilton weer. Maar nu vond ik het echt indrukwekkend en dan kan ik daar ook wel weer van genieten.
Inhaalactie op de baan ook, gewoon om de leiding. Ja.
Ja, hij was zo sterk, Hamilton. Dat moet, ik bedoel, de Mercedes was natuurlijk echt weer een klasse apart. Maar Hamilton is dan nog weer een klasse apart binnen die klasse, zeg maar.
Dus... Ja, nog even om het verhaal af te maken over ronde 1. Wat ik dan wel vond, dit was toch de kans geweest voor Albon. We gaan het later in deze podcast helemaal nog even over Albon hebben, dat moet. Maar dit was toch juist de kans geweest om een keer naar voren te rijden?
Hij stond hij ging achteruit.
Hetzelfde probleem als Verstappen. Hè? Ook dat hij ook heel moeilijk had om juist die banden op temperatuur...
Iedereen had dat.
Ja. Maar opvallend genoeg, je zag vooral dat die jongens op de zachte band wel naar voren konden rijden. De jongens op medium, die hadden daar echt heel veel last van.
Ja.
En daarom is het ook gek dat die Red Bulls zo tegenvielen in die openingsronde.
Ja, de Red Bulls die hadden de temperatuur gewoon niet in de band.
Dat vond ik echt zo'n unieke kans van Albon. Maar goed, later had hij genoeg tijd om zich te revancheren. Ja. Dat is ook niet gebeurd.
Nee, maar er zit ook nog wat anders in. Albon, ik heb gewoon het idee dat hij is echt een ontzettend ritmegevoelige coureur. En dan in zo'n openingsronde heeft hij denk ik niet de tanden in sturen mentaliteit van... Oké, nu knok ik mezelf naar voren. Als hij in het ritme komt en zijn auto voelt goed aan, dan is hij snel. Maar als dat niet gebeurt en hij heeft gripproblemen of dan is hij niet zo'n... Zo'n knokker achter het stuur dat hij dan daar zeg maar omheen rijdt of zo. Of dat hij dat... Ja, ik weet niet. Dus hij mist gewoon dat hij zichzelf niet aan kan zetten of zo. Dat is gewoon een beetje een probleem. Het moet allemaal geleidelijk. Ja, dat werkt niet bij een topteam. Dat werkt eigenlijk ook niet in de Formule 1.
Nee, daar gaan we het zo nog even uitgebreid over hebben.
Le Mans is mooi voor hem eigenlijk.
Wat zeg je?
Le Mans, mooie lange afstanden, ritme rijden en zo. Dat is hij daar heel goed in is. Hm. Ja, dat is hartstikke mooi. Kan je als autocoureur hartstikke leuke carrière mee hebben.
Ik zei in de intro van was de 13-0 van was de afstand tussen Hamilton en Bottas misschien niet gênanter dan de 13-0 van Ajax. Nou, daar is in de voetbalwereld veel kritiek op. Ja, dat het failliet van de eredivisie.
Ja, ja.
Het verschil tussen Hamilton en Bottas was 25 seconden. Dat was bijna een volledige pitstop.
Ja.
Dit zegt toch weer genoeg over Bottas? Of is dat heel flauw om dit incident eruit te pakken?
Ja, hij stond ook gewoon weer met zijn mond vol tanden. Hij had geen verklaring waarom Hamilton zoveel sneller was.
Dat is nog het meest pijnlijke soms, hè? Kijk, als je weet van ik heb schade of ik heb een kapotte vloer, dan...
Maar ik denk dat hij dat stiekem zelf ook wel weet. Dat is gewoon talent natuurlijk. Kijk, Hamilton, die maakt er echt een Hamilton-show van. Ik was ook wel blij, want je ziet ook wel eens dat hij dan gaat managen. Maar dat was nu niks, dat was nu totaal niet aan de orde. Nee. Hij bleef het gaspedaal intrappen. Hij wilde ook nog de snelste ronde pakken. Hè. Hij blijft er vol voor gaan. Ja,
daar gaat de vergelijking met Ajax wel op, denk ik.
Zeker.
Ja, dat hij inderdaad op het einde nog... Want gewoon je kan bij 7 door en door, denk ik, dat is prima.
Ja. Niet,
nee, helemaal niet. Last van kramp.
Last van kramp is een voet.
Ja.
Maar ik heb ook wel eens kramp in de auto gehad met een lange rit. Nou, ik functioneer dan niet meer, hoor.
Nee, dat is vrij lastig. Ja.
En hij klopt ook nog even de snelste raceronde in die... Maar ik zit ook te denken van... Ik geloof ook niet dat hij het helemaal verzint of zo.
Tuurlijk niet.
Er is altijd wat met hem, maar ik zie... Het is toch... Hij verzint het, ik weet het niet.
Maar Hamilton speelt, een deel van Hamilton's strategie is gewoon via de radio. Wat hij allemaal zegt tegen het team en hij is niet altijd eerlijk. Maar dat hoeft ook niet, dat is een beetje het spelletje wat je als coureur speelt.
Ja, maar ik heb altijd het idee dat het gemeend is of zo. Ja, ik vind het ook weer te makkelijk om te zeggen van hij verzint het allemaal.
Nee, maar als hij af en toe zegt van mijn banden zijn op en dan vervolgens rijdt hij de snelste ronde. Nou, dan zijn zijn banden niet op, hoor.
Nee,
dus dat is gewoon een beetje...
Maar er gaat toch iets in zijn hoofd of zo, want vaak als het wel echt tegen zit, dan raakt hij ook helemaal in paniek op de boord. Ja, dat gebeurt niet vaak, maar dan krijgt hij ook een soort van kortsluiting. En dat heeft hij toch ook wel weer snel. Ja, ik vind het ook wel grappig.
Ja, maar dat is Hamilton is gewoon onpeilbaar. Ja. Je weet nooit helemaal wat er nou waar is, wat er gespeeld is, wat er overdreven is. Want hij kan af en toe natuurlijk een beetje overdreven met zijn overal best fans in the world. Hij is een gewoon een enigma, die jongen. Het is gewoon, ik weet nooit helemaal
wat overdreven.
Wat
ik aan hem heb. Dat is toch wel echt. Wel, ja. Je kan niet zo lang iets spelen. Hij, ook met dat best fans of zo. Ik denk als hij dat zegt, hij meent dat ook gewoon.
Ja, ja, dat weet ik niet. Maar dat, ik weet het gewoon niet. Hoe kan je nou race op race op rij steeds... Goed, de fans zijn er nu bijna niet. Maar race op race zeggen steeds weer van... Ja, dit zijn de beste fans. Ja, maar nu echt.
Ja, maar hij heeft toch, hij heeft toch een soort enthousiasme of zo. Ja.
Het is gewoon nog een jonge puppy.
Ja, maar het is hetzelfde als ik zit in de kroeg... en ik drink de hele avond Heineken... en dat ik dan ook bied... Nou, dit was echt het lekkerste biertje. Ook
is vaak wel zo.
Ja, ze worden steeds lekker. Maar nee, maar dat is toch... onpeilbare jongen die Hamilton. En dat vind ik ook alweer mooi. En hij is gewoon een... ik las gisteren ook alweer wat gezanik op Hamilton, weet je wel. Maar die jongen rijdt... Hij is zo goed. Alleen, maar hij is gewoon niet het... Hij is niet voor iedereen een aansprekend type buiten de baan, denk ik. Dat eigenlijk zijn grootste probleem is. Want als je puur kijkt naar zijn kwaliteit op de baan... dan kan niemand zeggen van... Oh, ik vind die helemaal het is niet mijn soort coureur. Het is een fantastische coureur.
Wat je bij een Magnussen zou zeggen. Buitenom, of, wat je wel wat sneller bij een Magnussen zou zeggen. Of misschien wel bij een Kimi zelfs.
Waarom haal je Magnussen ineens in deze vergelijking?
Ja, ik ben niet zo fan van hem.
Van nee? Magnussen?
Nee. K-Mac.
Ja. Oh, je bedoelt... Ja, nee, oké, ik snap wat je bedoelt. Ja, nee. Dat... Ja, het is gewoon... we zitten in een tijdperk Hamilton. En zelfs de mensen die niet zo blij van hem worden... die moeten het toch nog even mee doen.
Deal with it.
Maar ik zit toch... als ik nu eindelijk een keer een Patrick Moeken momentje mag hebben... dan denk ik toch... er zit 10% knaagd in mijn hoofd van... wat als Hamilton helemaal niet doorgaat? Wat als hij denkt... ik heb het winstrecord verbroken... ik word dit jaar 7 keer wereldkampioen. Volgens mij gaat het gebeuren. Hè? Ik heb niks meer te bewijzen... en dan een haai. Ik stop ermee nu ik helemaal boven op de berg sta. Er zit 10% van mij, 90% van mij denkt dat hij gewoon doorgaat, maar 10% van mij denkt van, hij zou dat kunnen doen. Ik bedoel, het is helemaal niet heel gek om dat te doen op dit moment.
Over 2 maanden is hij transfervrij.
Ja, bizar.
De beste Formule 1 coureur ooit, ook in statistiek in ieder geval, heeft over 2 maanden geen contract.
En ik doe ook even een N, de befaamde Patrick N. George Russell, daar zijn natuurlijk de geruchten van dat hij niet meer, misschien wel niet meer in de Formule 1 terug gaat komen komend seizoen. Omdat Perez misschien naar Williams gaat.
Ja, ik moet dat ook nog zien hoor, of dat allemaal zo is.
Ja, maar dat zou toch perfect in het straatje passen dat Russell dan op de plek van Hamilton komt bij Mercedes.
We gaan wel heel ver.
Ik denk, nu gaan we het impliceren dat iemand misschien stopt is één ding. Maar dan al gelijk over zijn vervanging speculeren. Dat is
nee, maar
een beetje,
als je gewoon naar de feiten kijkt, het is heel raar. Dat Hamilton zijn contract nog steeds niet verlengd heeft. En dan zeggen ze, zegt Toto Wolff van ja, we hebben er nog helemaal geen tijd voor gehad. Maar Toto Wolff heeft voor volgend jaar ook nog geen contract. Wat gaat hij doen? Hamilton heeft vroeger wel eens zijn lot verbonden aan Toto Wolff. Dit zijn 2 handen op 1 buik. Er zijn nog wel wat haakjes in ogen aan. En ik vind ook dat je zegt van ja, we zijn er nog niet aan toegekomen. Ja, dat vind ik veel te makkelijk. Dat is toch prioriteit nummer 1 als je dat zou willen. Ja, er is daar toch wat gaan. En of dat nou door de coronacrisis komt of dat de toekomstplannen gewoon nog niet bekend zijn bij Mercedes. Die overname die op de achtergrond misschien nog speelt met Ineos waar geruchten over waren.
Ja, maar Mercedes heeft nu al, of Daimler heeft nu al... wel onomwonden gezegd dat ze gewoon doorgaan. Dus,
aan de andere kant, het is toch ook wel een soort van zekerheidje dat Mercedes... of dat Hamilton zou verlengen bij Mercedes. Contract komt altijd wel
tuurlijk.
Goed.
En het dus is ook,
er zit ook geen tijdsdruk op, toch?
Nee, in principe is het de 90% kans dat hij... maar het zou ook voor hem best een logische keuze zijn... om nu te zeggen van jongens, ik heb bewezen wat ik... ik heb echt genoeg bewezen, want dat heeft hij. Dit is een mooi moment om ermee te stoppen.
Kijk, we weten hoe hij in het leven staat. Wat als hij echt met zijn ethische geweten in de knel komt? Hè? Van ja, ik maak onderdeel uit van een milieuvervuilend reizend circus... waarin ik meer slecht dan goed doe voor de wereld. Ja, kan hè, dat hij echt zo gaat denken.
Ja.
Ik weet het niet, ja.
Ja, nou ja.
interessante theorie.
We hebben het gezegd, ja.
Ja, ja. Kunnen we altijd later zeggen van
die 10% kans dat het inderdaad dan... maar laten we nu gauw doorgaan, want straks zitten we er weer te lang op de speculatieterrein.
We moeten toch even hebben over Max Verstappen. Wat mij een beetje opviel, dit is de eerste race in hele lange tijd dat hij het helemaal niet bij kon houden. Vaak bleef hij wel een beetje binnen die... achteraf misschien wel binnen de 10 seconden schommelen. Nu zat hij er eigenlijk helemaal niet meer bij.
Nee.
Is daar een verklaring voor?
Ja. Ik denk dat het wel begint bij de verkeerde strategie. Red Bull had achteraf natuurlijk ook gewoon op de medium moeten beginnen. Want we zagen duidelijk dat dat de beste strategie was.
Maar had hij een nog slechtere start gehad?
Nou, dat weet je niet. De Mercedes startte ook op medium. Ja. Dus om dan gelijk maar te concluderen dat hij dan hele, Leclerc start.
Leclerc
ook
start ook nog op de midi.
Dus ja, okay, dat hoeft niet per se zo te zijn. Ik denk dat dat wel een beetje een rol speelde. Verstappen zei zelf na afloop ook van ja, het had qua einduitslag niet heel veel uitgemaakt. Dat denk ik ook. Alleen hij had er wel een stuk dichterbij kunnen zitten. Ja. Dus je zag nu. Je ziet aan de ene kant dat Red Bull Mercedes inderdaad nog niet bij kan houden. Maar ik denk dat dit gat wel ook een deel gewoon was dat de strategie niet goed uitpakte.
Nou, we kregen wel een vraag binnen van Rijk. Had Perez niet derde kunnen worden als hij die tik niet had gekregen van Verstappen?
Ja, maar dat gaan we naar het moment daarvoor. Perez was niet voor Verstappen geëindigd als Bottas hem niet, Verstappen niet van de baan had gedouwd. Dus ja, beetje hadden zullen hebben. Ja, dat had gekund. Perez had zeker snelheid al. En hij lag op een gegeven moment laatste en dreigde toch nog eventjes vijfde te worden. Totdat Gasly daar een einde aan maakte. Dus Perez had een fantastische race, dat moet gezegd. Alleen, of je ook echt de snelheid had om Verstappen te bedreigen, dan denk ik ook weer niet.
Maar Red Bull leek zich wel een beetje vergist te hebben in die banden ook, hè? Hoe die zich zouden verhouden. Dat ze toch dachten dat die zachte band misschien iets langer mee zou gaan. En ook opvallend vond ik daarin dat tijdens de vrije trainingen, de eerste keer dat Verstappen een langere stint op de zachte band ging rijden, was met nog een kwartier te gaan in de derde training. Hm. Nou, dat is toch heel opvallend. Hij probeerde het wel een keer eerder in die tweede training, toen met met dat incident met Stroll. Toen begon hij voor het eerst op de zachte band. Maar daarna helemaal niet meer. Dus misschien dat ook nog wel, ik heb er niks meer over gehoord na afloop, maar misschien dat het ook nog wel meegewerkt
heeft. Ze pakken toch ook gewoon de data van Albon erbij?
Ja, maar ja, als Albon structureel een halve seconde langzamer is dan.
Wat heb je dan nog aan de data?
Ja, wat heb je dan aan de data van Albon?
Ik denk dat Red Bull sowieso een beetje in de knel zat. Want op de harde band deed die auto het sowieso niet goed. Op de zachte band eigenlijk ook niet. Dus ze moesten een beetje een compromis maken. En wat dat betreft denk ik dat het wel te billig is om te denken, oké, dan willen wij de mediaband doet onze auto veruit het beste. Nou, dat bleek ook zo te zijn. Dan willen wij de slotstint, dus de laatste stint, de langste stint ook, willen wij op de ideale band rijden als de tank leeg wordt en zo. Dus dat was op zich wel logisch, maar die eerste stint op de rode band, die kostte gewoon zoveel dat het gat was al geslagen. En ik zeg niet dat Verstappen Hamilton had bij kunnen houden, maar Bottas had die achteraf met een andere strategie misschien wel kunnen bedreigen. Al moet het dus ook gezegd, dan had hij een slotstint waarschijnlijk op hard moeten rijden en daar deed de Red Bull ook niet goed op. Dus het was een beetje.
Maar ja, dan had je Bottas misschien wel kunnen pushen dat hij ook meer van zijn banden was gaan vragen. Toch, ja.
Maar op een gegeven moment kwam Verstappen op 7 seconden, zag ik. En toen zag je dat Bottas weer ging versnellen en dan was het weer klaar. Ja, dus ze spelen toch ook een beetje met Verstappen?
Ze spelen zeker met Verstappen, ja.
Alles om de banden te bewaren.
Nou ja, maar dat is ook heel logisch, zo rij je in een race. Ik bedoel, wat Hamilton deed was eigenlijk uniek, dat hij maar door bleef gaan en door bleef gaan. En dat kon blijkbaar. En dan zie je dus ook wat er echt in die auto zit. Maar Bottas, die klaagde sowieso over grip. En ik zag ook dat, je hebt nu dat kaartje, weet je, dat je steeds de windrichting over het circuit heen ziet. En dat was veranderde steeds. En dat is niet het terrein waarin Bottas excelleert. Die moet gewoon stabiele omstandigheden hebben. En Hamilton is in dat soort wisselende omstandigheden met hoe komen de banden precies op temperatuur, hoeveel grip, hoe lang. Dat is allemaal in het voordeel van Hamilton.
Maar dus, dat was ook weer, dat maakt Hamilton ook zo goed. Kijk, als je hem vergelijkt met Bottas. Na die openingstint heeft Bottas de leiding. En die is dan echt hard aan het pushen en door aan het trappen. En Hamilton is dan gewoon heel conservatief aan het rijden. Echt op zijn banden aan het letten. En dan op een gegeven moment rond ronde 18, ronde 19. Dan gaat er een knopje om. Dan denk je, oké, ik ga pushen. En dan in no time heeft hij dat gat naar Bottas gedicht. En dan zit hij op zijn staart. En dan denkt Bottas van, holy shit, wat gebeurt me nou? Hè? Want mijn banden die zijn al redelijk op. En dan moet hij ook nog eens Hamilton gaan verdedigen. Nou, dat lukt dan één keertje. Maar de tweede keer, kansloos. En als je ziet hoe snel Hamilton dan voorbij gaat, dan moet je als Bottas toch zijn en toch ook wel denken van ja, wat gebeurt mij nou? Hè?
Het verbaasde me wel dat Hamilton me voorbij kwam. Het was sowieso een moeilijke baan om in te halen. Achteraf
bleek dat dus helemaal niet zo te zijn.
Nee, dat klopt een beetje wel.
Met die DRS-zone erbij was het rechtstuk veruit lang genoeg om in te halen.
Ja, maar dat kwam natuurlijk ook wel door die exit, waar heel veel mensen problemen hadden om uit die exit goed.
Oké, maar dat is een deel van waardoor je wel of niet kan inhalen op een circuit.
Ja, inderdaad. Ja.
Nou, ik vind het wel een goed teken trouwens. Mugello hadden dat ook. Toch dat we dachten van nou, het gaat heel lastig worden om in te halen. Nou, Portimao, zelfde liedje. Toch bemoedigend voor Zandvoort.
Er is hoop voor Zandvoort. Al is die hele run van de bocht 14, 15 was dat uiteindelijk. Die bocht
nog korter.
Op Zandvoort nog wel echt een stuk korter.
Ja, maar je zag hier ook gewoon dat best wel veel coureurs hadden momentjes. Hè. Nou, op Zandvoort ga je dat natuurlijk ook krijgen. Er ligt veel zand op de baan daar in de duinen.
In Zandvoort, ja.
Als je van je lijnen afwijkt, dan komen er kansen. Dus,
het geeft toch een beetje hoop.
Ja, ik vind het sowieso raar dat het al meteen afschieten, dat het allemaal niet leuk zou zou worden. Ik word
ja, maar de coureurs zijn het nu ook weer door het weekend heen. Ah, inhalen wordt hier heel moeilijk.
Ja.
Nou, zondag de ene en de andere inhaalactie.
Ja, precies.
Ja.
Albon.
Gaan we weer.
Nico Hulkenberg. Albon.
Nico Hulkenberg. Laten we allemaal namen noemen. Ja, we hebben een aantal mailtjes binnengekregen.
Ja, maar Nico Hulkenberg. Ik heb dit weekend goed over nagedacht. Had eens gelezen wat er over te lezen viel. En mijn conclusie is dat Nico Hulkenberg de vervanger wordt van Alex Albon.
Oké.
Ja.
Dat is interessant.
Want Albon gaat niet op Imola in een tweedaags weekend. Weet je wel, met weinig tracktime op een circuit wat hij denk ik niet kent. Gaat hij dan in een... ik kan het me niet voorstellen.
Maar er zit geen verbetering meer in. Kijk, als je nou nog iets van een stijgende lijn zou zien... dan kan je nog denken van ja, het komt misschien nog goed.
Nou, ik zag iets positiefs, want we hebben natuurlijk een groepschat. Op een gegeven moment had Verstappen Albon een rondje ingehaald. Dat is lachwekkend op zich. Ook al had Albon wel een extra pitstop. Maar toen heeft Albon echt voor 10 rondes lang... gewoon achter Verstappen gereden.
Ja.
Ja, jongens.
Ja,
hey.
Op 23 ronde nieuwere banden bedoel je.
Ik ben een beetje sarcastisch.
Hè? Ja, dat weet ik. Ja.
Ging helemaal nergens over. P12 ook nog eens.
Ja.
Zelfs buiten de punten. Ook niet gewoon een P7, wat nog steeds teleurstellend was geweest.
Nee, ja. het is verschrikkelijk. Bij Red Bull zeiden ze wel van ja, we moeten onderzoeken hoe het komt dat zijn banden ook sneller stuk gingen. Hè? Ja, dat is ook misschien om hem een beetje in bescherming te nemen. Dat er toch een ander probleem ten grondslag aan lag. Maar ja, het is natuurlijk... weer hetzelfde liedje. En ik word een beetje moe van mezelf om het wel maar weer te gaan herhalen.
En dan moet Stroll nog komen.
En dan moet Stroll nog. Dat komt ook nog
ja.
Maar het houdt een keer op. En ik denk dat ze bij ook een soort... Je ziet nu ook een soort gelatenheid bij Red Bull. Nou, dat is wel helemaal erg als je dat over je heen gaat krijgen. Ze zeggen nu zelf ook van ja, we kijken naar de andere jongens. Ook buiten het talentenprogramma. Pierre Gasly. Ik weet niet wat hij uitgevreten heeft binnen Red Bull. Maar op de een of andere manier komt die is ook helemaal afgeschreven.
Ja,
die kan nog 4 Grand Prix winnen, maar die komt niet meer in dat Red Bull stoel.
Misschien is hij een paar keer vergeten de wc door te trekken daar.
Nou ja, die heeft wel echt de moeder van Helmut Marko beledigd. Want ik zou echt...
Over Helmut Marko gesproken. Hij zei vrijdag of zaterdag bij de Duitse TV dat ze tot begin december gaan evalueren. Dat is over 2 of 3 races al.
Ja, maar Horner zei wel wat anders. Dus ja.
Wat zei Horner ook alweer?
Binnen een aantal weken.
Die noemde wel echt specifiek dat het voor Turkije wel duidelijk moet worden.
Ja,
dat of het gerechtvaardigd is dat Albon nog bij Red Bull rijdt.
Maar dat gaat toch ook niet meer van 1 Grand Prix afhangen? Of gewoon een stel nou, of hij moet echt gaan winnen en Verstappen verslaan in de kwalificatie. Maar dan nog weten ze hoe snel hij structureel is natuurlijk.
Ja, maar met Yellow stond hij op het podium. Omdat Verstappen uitviel, want anders had hij daar natuurlijk niet gestaan.
Dat was een knotsgekke race.
Hij werd 4e in de kwalificatie.
Ja.
Dan was het fundament. Hoeveel punten heeft hij sindsdien gepakt in 3 races?
Ja, dat is al
1 punt.
Ja.
Ja, sorry hoor, maar...
En dan komen we toch ook...
En met de uitvalbeurt in Duitsland, oké. Maar het zijn allemaal omstandigheden en het is ook al zo, maar...
Dus wat jullie eigenlijk zeggen, je krijgt nog Imola. Wat krijg je daarna al Turkije? Dan al? Ja, precies. Stel voor, hij wordt daar 2 keer 4e. Ja, wat heb je dan laten zien nog?
Ja, niks.
Dan is niet in één keer van, dan mag je volgend jaar wel blijven.
Dan doet hij ongeveer wat ze van hem verwachten eigenlijk.
Wat Joost zegt, ik denk ook wel dat het beklonk is.
Ja.
En ik denk ook Hulkenberg.
Dus zaterdag, want daar gaan we zo nog over hebben. Vrijdag is er geen vrije training op Imola. Zaterdag zit Nico Hulkenberg of iemand anders in het... dat kan trouwens niet.
Nee,
Nico
Hulkenberg
na dit seizoen. Ik denk wel dat ze het seizoen af zullen laten.
Nou, ik weet niet of dat zo is. Ik denk dat ze
Joost, jij zegt dat Imola Hulkenberg erin zit.
Nee, ik zei na Imola, dan is... Ik zei volgens mij niet letterlijk wanneer. Sorry. Ik zei alleen dat hij hem gaat opvolgen. Maar denk ik. Het is praten hier geen feiten natuurlijk. Imola, dan krijgt Albon nog de kans. Nou, die gaat hij niet pakken. Ik denk dat we daar allemaal van overtuigd zijn dat niet gaat gebeuren. Of we moeten alleen een Mario Kart-stijl afsnijroute vinden.
Een Kimi Räikkönen'tje. Een Kimi Räikkönen'tje.
Ja, zo'n eerste ronde zou perfect zijn. En dan, hoeveel opties zijn er dan? Dan praat je... Het is natuurlijk ook een beetje... Ik vind het wel echt een soort van... Het Red Bull Junior programma staat er gewoon niet heel goed bij momenteel. Nee. Tsunoda is dan wel een goede gegadende, maar die komt nog niet in de Red Bull uiteraard. Kvyat is klaar. Gasly, ik weet niet, misschien heeft hij moet iets heel ergs gedaan hebben.
Er is daar wat gebeurd vorig jaar. Dat hij bonje heeft lopen schoppen of weet ik het al. Ja, heel raar. Als je puur naar zijn prestaties kijkt, dan moet hij natuurlijk de topkandidaat zijn.
Maar goed, stel nou dat dat niet de reden is, dan zou je nog wel kunnen redeneren van... Oké, we zijn bijna een jaar verder, of we zijn ruim een jaar verder. Vorig jaar ging Gasly daar natuurlijk niet alleen misschien niet goed weg... Op menselijk vlak, maar ook qua prestaties natuurlijk gewoon belabberd. En ze hebben dat toen omgedraaid. En ik moet zeggen, Horner deed het toen wel voorkomen van... ja, we gaan het nu gewoon even met Albon proberen. Ja. Maar Gasly kan altijd weer terug.
Ja.
Nou, dat blijkt niet het geval te zijn. Puur op basis van zijn prestaties is niet te rechtvaardigen... waarom Gasly niet nog een kans krijgt.
Maar denken jullie nou echt dat... Zo, dat klinkt heel erg...
Maar je zou ook kunnen als Red Bull kunnen... Sorry, om het even af te maken. Als we kunnen zeggen van... oké, we doen het gewoon niet met Gasly... want we hebben het geprobeerd. Iets nog niet zo lang geleden. Hij heeft nog langere tijd nodig. Dat zou kunnen. En we zetten voor een jaartje een ervaren jongen in de auto.
Ja. Maar dat wil ik wel zeggen. Denken jullie echt dat als Gasly terug zou keren... dat hij dan in één keer wel beter is dan de vorige keer?
Nou, die garantie heb je natuurlijk niet. Nee, maar dat is zo. Ik bedoel, alles wat je nu doet, is weer een gok. Er is geen enkele garantie. Je kan Hulkenberg in die auto zetten, maar Hulkenberg heeft nog nooit bij een topteam gereden. Heeft nog nooit op het podium gestaan. Heeft een hele bak ervaring. Laat het nu zien in de auto van Lance Stroll twee keer. Nee, één keer bij Perez nu, of twee keer. Maar in ieder geval in een goede auto laat hij zien dat hij gewoon weer mee kan. Hij kan mee. Ja, je kan het proberen.
Je moet wel iets. Kijk, doorgaan met Albon is geen optie. Hè? Gasly weet je inderdaad wat je hebt. Ik denk dat ze bij Red Bull inderdaad ook wel zover zijn dat ze nu zoiets hebben van ja, we moeten wel een keer wat anders proberen. Ook al is dat eigenlijk een soort doodsteek voor je eigen opleidingsteam.
Is dat sowieso niet een beetje het doodsteek geworden? Ja, Tsunoda is dan nog de enige hoop een beetje en je krijgt daarachter nog wel wat mannen, maar...
Ja, die Yuri Vips heb je nog ergens rondmodderen, maar dat is ook geen...
Lawson, geloof ik, heb je ook nog.
Ja, maar dat zijn toch allemaal geen toptalent als je dat vergelijkt met wie ze bij Ferrari allemaal klaar hebben staan.
Nou, ik las wel dat Helmut Marko heel enthousiast is over Vips.
Ja, maar die heeft volgens mij niet eens een fulltime in Formule 2 zit je dit jaar.
Nee, maar die reed dit jaar nog Formule 3, toch? En die is overgestapt naar Formule 2. Hoe is dat?
Hij zou naar de Super Formule gaan. Alleen vanwege corona ging dat niet door.
Ja.
En toen kwam hij zonder stoeltje terecht. Dus,
ja, toen kwam hij in Azië, ging hij geloof ik nog even rijden. Ja, toen heeft hij wel in de Formule 2 nog even kort gereden.
Ja, een paar races.
Het
zijn geen toptalenten.
Nee.
Kijk, je wil natuurlijk, als je kijkt wat Ferrari klaar heeft staan met Schwartzman die het hartstikke goed doet. Mick Schumacher natuurlijk, kan zeggen wat je wil, maar die staat wel gewoon aan de kop van het Formule 2 kampioenschap.
Ja.
Ja, dan is dat gewoon veel beter met wat Red Bull, met alleen Tsunoda daarachter de draag gaat zitten brengen.
Weet je, ze hebben gewoon een toptalent, Gasly, maar die is blijkbaar niet geschikt. Ja.
Weet je wie ook geen groot toptalent is?
Nou?
Lance Stroll.
Ja. Geen goede beurt dit.
Waar is je mok?
Ja, die staat nog op mijn bureau.
Oh, die staat nog op je bureau. Ja, ik zag dat je hem gebruikt had.
Ja.
Het was een geweldige... Ja, dit is ook een beetje flauw om te zeggen, maar geweldig weekend voor de Stroll-hater. Want alles kwam op je af. Eerst in de vrije training met Verstappen.
Ik hoop niet dat Stroll slecht doet of zo, maar het is wel...
Nee, dat snap ik ook wel weer. Maar dit was wel... Als je niet zo fan van hem bent, dan heb je... Dan ben je prima vermaakt.
Nou ja, kijken we er nog van op. Het is ook, als we kijken, we kunnen die incident wel even los van elkaar trekken. Dat incident met Stroll was natuurlijk niet alleen zijn fout. Hè. Laten we wel wezen. Verstappen nam daar ook wel een risico door daar te gaan inhalen tijdens een training. En al helemaal als je weet dat het Stroll is, hè, dan zou ik wel drie keer nadenken om daar naast te zetten.
Ja, Stroll heeft hem nooit gezien.
Vind ik ook een ongelofelijke fout van zijn team. Want ze hadden toch zeker 15 seconden de tijd om te zeggen dat Verstappen eraan kwam. En om te zeggen dat hij misschien wel aan de binnenkant zou kunnen komen. Hè? Want als jij net een snelle ronde gereden hebt, ja, dan is het niet zo gek dat je denkt als Verstappen zijn dat Stroll van zijn gas zou gaan. Nou ja, dat was punt 1. Aan de andere kant, ja, het geeft maar aan dat hij echt alleen maar... Stroll heeft het zo druk met zichzelf dat hij Verstappen nooit gezien heeft. Vind ik ook altijd wel weer...
Ja, en in de race dat hij Norris inhaalt. Toen had hij dus ook niet door dat Norris nog in zijn dode hoek zat.
Maar dat soort dingen, ja, daar...
Zei hij achteraf, ja, ik dacht dat ik er al voorbij was.
Ja, maar dat heeft ook wel een klein beetje met intelligentie te maken. Hè? Het is geen toeval dat dit Lance Stroll weer overkomt.
Nee.
Ja, het is, ik wil hem niet altijd afvakkelen, maar ja, hier kon je natuurlijk niet omheen.
Je kon zeggen wat je wil, maar de beste coureurs gaan voor dat ene gaatje. Weet je, dat onmogelijke gaatje om er toch nog voorbij te kunnen.
Hij deed het mooi, dat valt de prijs. Hè? Alleen ja, dan moet je...
Oh, dat is een beetje de vraag, want daar ging helemaal vol over de curbstones. Ja. Was dat wel een gat dat bestond?
Ja,
hij was er bijna voorbij. Hij had iets langer moeten
wachten. Hij had de apex gewoon vrij moeten laten. Ja. Dan was hij er gewoon voorbij
Okay. Ja. Dus dan was het nog een prima actie kunnen zijn.
Zeker, dat was een hele fraaie inhalactie.
Ja, maar je moet het wel goed afronden. Een goede actie is pas een goede actie als die gelukt is.
Ja.
En als je schade rijdt bij jezelf en bij Norris, dan doe je iets niet goed.
Maar Stroll die staat er niet bij ons slecht op, maar ook wel binnen het coureursgilde. Als je kijkt naar de update van Lando Norris op zijn Instagram. Hè, met, we vielen uit vandaag, maar dat was niet onze fout. Met zijn clowntje emoticon. Dus met andere woorden, Lance Stroll is een clown. Nou, ja, we weten allemaal wat Verstappen over de boordradio riep over Stroll. Ja, nee, hij heeft zich weer niet populair gemaakt. En, kijk, het is voor Lance Stroll ook wel lastig. Hè, want stel, hij gaat het gewoon goed doen. Je blijft natuurlijk altijd die vergelijking, ook door mij, al dan niet terecht, met zijn vader die komt terug. Kijk, hij zit er niet op talent en hij heeft veel langer de kans gekregen dan wie dan ook. Als Stoffel van Doorn, toptalent, eruit gebonsjoerd na twee van dat soort seizoenen. Nou, Stroll was in die seizoenen zeker niet beter dan Van Doorn. Maar die krijgt wel die tijd om zich te verbeteren en er toch wat van te maken. En ja, hij zal nooit van dat stempel afkomen. En als dit soort dingen dan ook weer gebeuren, ja, het is wel... Ja.
Nu maakt het mij niet, of het maakt voor de race niet heel veel uit, maar ik vond die 5 seconden straf die Stroll kreeg, vond ik echt bizar weinig.
Ja.
Hij heeft de hele race van Norris geruïneerd.
Maar ook volledig zijn fout. Ik denk dat heeft er ook wel mee te maken, omdat zijn race natuurlijk ook al verpest was. Hij reed toen de laatste. Die tracklimits kwamen er ook nog eens aan, nog eens 5 seconden. Ja. Ja. Ik denk dat ze daar toch ook wel een beetje rekening mee houden.
Dat zou misschien wel zou eigenlijk niet moeten, zou nee. denken, maar...
Nee, dat vind ik eigenlijk ook. Maar goed, ja, het maakt ook...
Nou ja, Lance Stroll wordt nooit wereldkampioen, dat weten we. Het wordt heel interessant. Ja,
dit wordt
dat is toch een gevaarlijke uitspraak. Want stel je voor dat dat er een scenario plaatsvindt dat hij toch bij een fabrieksteam komt te rijden of zo. Al dan niet door, omdat zijn vader dat opkoopt. Aston Martin gaat zelf motoren ontwikkelen of Mercedes stoppen, weet ik het allemaal. Ja, je moet het niet helemaal uitsluiten dat hij opeens de eerste rijder wordt.
Ik zeg het gewoon, Lance Stroll wordt nooit wereldkampioen.
Ja? Ja. Als Stroll in de Mercedes komt naast Bottas, wordt hij kampioen?
Nee, Bottas is veel beter, joh.
Nee,
ja. Bottas heeft het nadeel. Lance Stroll heeft het nadeel dat hij niet heel veel talent heeft, maar wel een hele rijke papa. Dat is op zichzelf niet zijn nadeel, maar wat betreft de perceptie rond hem als coureur wel. Bottas heeft het nadeel dat hij een hele goede coureur is, maar hij is teamgenoot van een nog betere coureur.
Ja.
Maar dat Bottas, ik haal hem zelf ook wel eens door de gangmolen, maar Bottas is gewoon echt een hele goede coureur, hoor. Dat moeten we. Die zit niet voor niets in die Mercedes. Alleen, nee. Hamilton is veel beter. Dus,
behalve Portimao dan. Dat is niet zijn favoriete baantje.
Nee, zo moet het
ook zien.
Nou, hij ging heel hard het hele weekend, behalve toen het erom ging.
Ja, dan gaan we. Heb ik een grote aankondiging in deze podcast.
Nee.
Want we gaan stoppen met de rubriek.
Ja, ja, dat moeten we echt. Zijn we helemaal klaar mee.
Hebben
we
in het leven geroepen. Dat is jouw weer rubriek, Patrick. Daar gaan we gewoon mee stoppen, jongens.
Ja, nee, ik begrijp ik. Ik begrijp
met een knipoog. Maar het slaat... Laten
we wel wezen. Orkaan Epsilon. Afstulping daarvan. Hij was er wel even, hoor, met die wind. En,
we hebben druppels gezien.
We hebben druppels gezien, dus ja. Nee,
We kunnen de mensen niet meer aandoen. We gaan het pas
ging op 5 uur ging het regenen en stormen op het circuit.
Ja, maar het is over complotjes gesproken. Er is wat gaande dat we gewoon geen volwaardige regenraces te zien krijgen.
We hebben nu een weer complot.
Er is de Formule 1 weer gewoon neem ons in de maling. Het is verschrikkelijk. Ja.
Ik weet ooit bij de Olympische Spelen van 2008 in Beijing, daar wilden ze een droge openingsceremonie hebben voor die Olympische Spelen. En toen schoten ze van die raketten de lucht in. Of ja, ik weet niet of dat raketten zijn. Daar konden ze de buien mee beïnvloeden.
Ja, dat kan. Ja.
Dat doen ze nu elke week bij de Formule 1.
Dat doen ze boven Dubai ook. Af en toe. Dan willen ze wat regen. En dan, maar dan gaat het te ver en dan staat er ineens een half meter water in de straat. Dat kan wel, maar dat gaan we denk ik niet doen.
Ja, maar dat doen ze gewoon bij de Formule 1, jongens. Ze schieten steeds van die raketten de lucht in.
Ja, dat vind ik gelijk.
Maar even, dit is één ding. Maar een andere optie is natuurlijk ook. En ik ben benieuwd wat jullie hiervan vinden. Stel nou, je hebt een soort van op de zondag een soort van meteorologische zekerheid. Dat je om 3 uur regen krijgt en de race start om 1 uur, bij wijze van, of om 4 uur. Enfin, je zou de race kunnen verschuiven dat je een soort van regengarantie hebt.
Dus dat je nu op Portimao had gezegd, om 5 uur is er 100% regen.
Ja, en het is nog lang genoeg licht. We beginnen niet om 2 uur, maar we beginnen om 3:30. Ja, maar dat is toch, natuurlijk...
Dat kan je toch nooit organiseren met tv-rechten en zo?
Ja, nou ja. Maar,
je kan toch gewoon even een putdeksel opentrekken?
Ja, ik vind het een leuk idee, maar...
Zouden jullie daarvoor zijn? We hebben het wel eens gehad over sprinklerinstallaties langs de kant en zo. Ja. Dat soort dingen. Dat vind ik... Dat is heel kunstmatig, maar dit is ook kunstmatig.
Ik zou niet weten hoe je dat moet doen. En ik zie het ook alweer, als we dat dan doen, dan wordt het weer met 2 uur uitgesteld. En dan of dan komt die regen toch weer niet.
78
keer. Ja.
En dan kan de heli niet vliegen en dan kunnen we niet de race rijden.
Ja, we dachten ook toen die races allemaal van 2 uur naar 3 uur verplaatst zouden worden, omdat we vroeger dit probleem ook al hadden. Niet zo erg, want dan had je wel gewoon minstens 1 keer per jaar gewoon een volwaardige regenrace. Omdat het later zou gaan worden, dat we dan meer regenraces te zien zouden krijgen.
Valse hoop.
Ja. Het is ook verschrikkelijk. Ja, maar ik zit ook even in mijn hoofd. Wat moeten we inderdaad met de rubriek? Want misschien komt het wel door ons.
Ik ga nu pas zeggen, het regent als de safety car de baan op gaat. Ja. Dat het te nat is. Dan regent het.
Maar we hebben gewoon, wat is het? Vrijdag weer een podcast. Wat moeten we er nou mee?
Ja.
Nou ja.
Laat het even weten, ook via Twitter, Bordradio.
Moeten
we
doorgaan?
Een polletje doen.
Ik vind het een goede. Dit is een goede. Ja. We gaan pas weer herintroduceren als we een dikke regenrace hebben gehad.
Oké, dus als op Imola gewoon 10% of nee, onder de 40% kans regen is?
Nee. Als er op Imola gewoon een regenrace is, dan pas gaan we het weer hebben. En dus en als dat schrijven we er steeds vooruit.
Maar voor de site maak ik nog wel steeds een weerbericht voor.
Ja, daar zou ik ook gewoon mee stoppen.
Ja? Ja. Ik weet niet of dat kan. Dat is echt allemaal het is, vastgelegd met maar, de weerplaat.
Ik denk dat als mensen zich dus afvragen hoe het komt, dat er dus dat is allemaal jouw schuld. Jij hebt je eigen rubriek. Je maakt nog een stukje voor de site over kant op regen. En het komt gewoon niet.
Hij heeft gelijk.
Ja, hij zit daar, mensen.
Ik kan het niet ontkennen. Ja. Maar ja. Ik denk dat ik toch vrijdag weer een weerberichtje moet maken.
Nou, ik zou het niet doen.
We gaan het zien. Laat vooral weten via podcast.nu.nl van stelletje sukkels. Je moet gewoon die rubriek erin houden. Het is juist leuk om een beetje te jinxen.
Ik denk niet dat mensen het leuk vinden als wij de boel jinxen.
En we gaan een polletje op Twitter plaatsen. Moeten we doorgaan met de rubriek Patrick Paulusma. Gaan we door met het Nu Sport GP-spel.
Ah ja, vergeet in te vullen.
Want ik moest een video over de Giro d'Italia maken. En toen schreeuwde Patrick naar mij iets over de redactie. Ik dacht, waar heb jij het nou over, joh?
Het is ongelooflijk, maar Scharwachter heeft deze week de beste score in de boordradiopool.
Ik ben weekwinnaar.
Het is
heel leuk.
Ja, Joost, ik vind het knap van je, Bas.
Dankjewel.
Samen met Rick Kotter en nog een bekende naam van mij, dat is Sander K. Dat is mijn huisgenoot.
Is dat je huisgenoot?
Ja, Sander, ja, ongelooflijk.
Lekker man.
131 punten hadden jullie met Lewis Hamilton, Pierre Gasly, Sergio Perez en Carlos Sainz. Dat was compleet de winnende opstelling dit weekend. Uitstekend. Jij hebt dus gewonnen, Bas.
Ik had ook gezegd dat Sainz aan kop zou komen van de wedstrijd.
Ja,
maar dat is niet meegenomen in de punten.
Oh.
Ja. Waar heb je dat gezegd dan?
Ja, dat kon ergens. Nee.
Ja, goed. Joost, je had je spel niet ingevuld, maar je bent toch 53ste geworden.
Ja.
Valt heel erg mee.
Keurig.
En ik 98ste. Nou, ik vind de top 100 vind ik altijd wel keurig. Kijken we naar het algemeen klassement. Roderick Smal nog steeds de leider. Toek Straatman tweede.
Toekie.
En driver Daniela staat weer in de top 3.
Kijk, heel goed.
Weer terug in de top 3.
Maar we moeten toch weer even een eervolle vermelding geven aan Robert van der Linden.
Oh, onze Robert van der Linden.
Ja, die staat 6e in het klassement. Die werkt bij nu.nl, is een zeer gewaardeerde collega onder alle mensen.
Ja, maar heeft hij verstand van Formule 1? Ik wist helemaal niet dat hij verstand
had. Nou, Robert heeft wel overal een beetje verstand.
Ja, dat is wel waar. Ja,
in mijn familie wint mijn, tante, die wint ook altijd de EK-pool.
Ja.
En die vult dan Kroatië in als finalist.
Oh, dus je zegt nu eigenlijk zelf ook dat jouw weekwinst geen zak waard is, maar gewoon geluk is. Hè?
Ja, dat kan ik inderdaad niet verdedigen.
Nee.
Shit. Nou, dat kan niet rijmen.
En ik word 56 boven Patrick, terwijl ik mijn team niet ingevuld heb. Ja, nee, maar ik ga lekker door met jullie.
Joost. Het schijnt allemaal belangrijk te zijn. Voor
ja, nee, het is ook heel leuk.
En ik vind het ook een leuke rubriek, dat GP-spel. Het is een geweldig spel.
Ja.
Ik hoop dat we er volgend jaar weer mee doorgaan natuurlijk.
Krijg ik nog iets als weekwinnaar eigenlijk? Nee, ik ben niet van het algemene nu.nl.
Nee, ik heb al vaker geroepen dat we met marketing... Ja, dat natuurlijk al lang een prijsje af moeten spreken. Ja. Volgens mij krijgt de winnaar van de boardrading pool die krijgt een kartsessie of zo.
Zoiets. Kijk eens even.
Hadden we natuurlijk al lang veel beter kunnen verkopen. Maar goed.
Je kan ook het Vuelta-spel of het Tour de France-spel. Dan krijg je gewoon een hele fiets.
Ja moet je wel algemeen winnen natuurlijk.
Ja, dat is wel moeilijk. Hè?
Maar goed, we dwalen nu weer te ver af. Ja. Nog even onze tussenstand in het algemeen klassement. Bas, je doet ook weer bovenin mee. Plek 23.
Ja, en ik heb
50 puntjes achter Roderick, de leider.
Ja klopt.
Ik 56ste. En Joost plaats 83. Dus dat, ja. Ik zie hem
knikken. Ik wil dus zeggen dat ik heb dus Gasly in alle races in mijn team gehad. Behalve toen op Monza. Dat is de enige keer dat ik hem uit mijn team heb gehad.
Ah, ja,
en daardoor heb ik zo'n nare nasmaak aan deze rubriek gekregen.
Ja.
Maar goed, dit is leuk.
Ja, het kan nog van alles gebeuren.
We gaan kijken naar Imola. Tenminste, dat gaan we natuurlijk vrijdag doen. Vrijdag weer een nieuwe podcast daar we gaan het over hebben. Dat kunnen we op vrijdag doen. Maakt niet uit wanneer we het opnemen. Want er is dus geen vrije training. Hebben jullie daar zin in?
Ja, tweedaagse weekend. Ben heel benieuwd naar. Ja, we hebben het eigenlijk natuurlijk al gehad op de Nürburgring. Werkte heel erg. Mercedes won weer. Dus, maar Imola jongens. Retro. Meer retro kan het niet worden.
Geweldig.
Is het nog leuker dan Portimao, deze baan?
Nou, dat is dat is een beetje... Waarom moet altijd alles leuker of minder leuk? Of het is geen... De wereld is niet één grote ranglijst.
Nou,
het is gewoon een heel leuk circuit.
Ja.
Klaar.
Nou, ja. En toch... Qua races van... Kijk, nostalgie heel veel terug met Imola. Maar
dat hebben we allemaal.
En ik heb daar ooit een geweldige vecht met Schumacher en Alonso gezien. Rustig, Joost. Maar
Joost wordt helemaal... Ga je nou negatief lopen doen over?
Nee, maar als je puur kijkt naar geweldige races, heb ik er toch niet zo heel veel gezien op Imola. Wel historische races natuurlijk, maar ik heb er heel veel zin in, Joost. En ik durf
Joost valt er stil
ja,
van.
Ja, ja, ik zie Joost helemaal dichtslaan. Maar
Imola, ik heb niet voor nu de noodzaak om Imola te moeten verdedigen.
Ja, okay.
Kijk, we moeten allemaal, één ding is belangrijk bij Imola. We gaan niet al helemaal vooruit blikken, Bas, ik zie je al kijken, maar wees niet bang. Het is wel zo dat dat circuit door de zwarte dag van 1 mei 1994 natuurlijk aangepast is.
Met Ayrton Senna, moet toch...
Ja, met de dood van Ayrton Senna en de dag ervoor Roland Ratzenberger. Dat is een van de zwartste weekenden uit de Formule 1 geschiedenis.
Zo niet de zwartste.
Gelukkig, ja, denk, nou ja, voorheen vielen er wel vaker meerdere doden per weekend helaas. Maar dat, gelukkig hangt dat niet over Imola heen als een soort van deken van negativiteit. Alleen het is wel zo dat het circuit, vooral de Tamburello, is sindsdien een chicane. En ook verderop richting Tosa is ook allemaal met chicanes. En dat heeft wel een beetje het ritme uit de baan gehaald. Dus,
ben je er wel eens geweest eigenlijk?
Nee. Ik ben er wel een keer... Dat is heel stom. Een keer langs gereden, maar toen niet gestopt.
Oh, had je naar dat Senna-monument moeten gaan?
Ja, nee, maar toen waren we met een camper door Italië aan het rijden. En toen hadden we haast om naar Maranello te gaan, naar het Ferrari Museum. Wat toch nog wel iets leuker. Echt een aanrader van mensen die ooit in Italië komen. Ga er naartoe.
Dat is nou waar. Ik wil het gewoon afkappen. Want wil je nou meer weten? We hebben vrijdag helemaal niks meer te bespreken.
Ik wil nog een hele reeks vakantietips doornemen. Voor straks als we weer kunnen.
Voor vrijdag.
Ja.
Bewaren we hem. Dan zijn we er weer met een nieuwe editie van De Bord Radio. Heb je nou nog nieuwe vragen? Of wil je gewoon je gedachten kwijt over Imola bijvoorbeeld? Heb je mooie herinneringen? Ben je wel op het circuit geweest? Laat dat ook vooral weten.
Ja.
Via podcast@nu.nl. Mensen denken wel eens van een mailtje. Dat is toch ouderwets? Maar wij kijken dat heel actief nog op de redactie.
Jij?
Ik niet. Jij wel?
Nou ja, ik kan ook erbij.
Maar, of Twitter?
Ja, mensen denken wel eens dat het een hele hoge brug is. Maar we kijken alles. Alle mailtjes die binnenkomen. Ja, ook als je naar algemeen stuurt of naar sport.
Ja, maar mail mij maar niet. Hoor. Ik kijk meestal niet.
Joost het niet per trail. Doe het vooral.
Nee, ik lees het toch niet. Ik lees de mails van mijn collega's vaak niet eens. Dus laat staan die van lezen.
Ja. En als je dit laagdrempeliger wil, ga dan vooral naar De Bord Radio. @De Bord Radio op Twitter. Daar komt een polletje. Moeten we doorgaan met het rubriekje Patrick Paulusma? Want dat ga ik je verplichten om dat polletje erin te gooien, Patrick. Komt helemaal goed. Laat het vooral even weten.
We hebben weer één Twitter-vraag niet behandeld.
En wat is van?
Ja, van Wouter Nagel. We kijken steeds naar Max Albon, maar wat is de hoek verklaart het... Maar wat denken jullie van het verschil in prestaties tussen Leclerc en Vettel? We hebben het überhaupt niet over Leclerc gehad.
Nee.
Dat draaiboek voor jou is echt gewoon...
Het staat er wel bij, maar ik maak gewoon grote sprongen. Ik heb alles genoteerd. We hebben het ook niet over Ricciardo en Ocon gehad, die bij meer dan 50 rondes op de mediums hebben gereden.
Ik kan het in één zin. Bij Ferrari gaat het echt de goede kant op. En ik vond zelfs de 10e plaats van Vettel indicatie dat het beter gaat met die auto. En hij leek weer te kunnen vechten.
Ja.
Alleen de auto is instabiel aan de achterkant. Dat helpt Vettel niet. En Leclerc wel. En daarom zit daar zo'n verschil tussen.
Laten we daar ook vrijdag dan extra over hebben. Want zo is Imola, Ferrari...
Is het circuit heet volgens mij nog steeds officieel Enzo Edino Ferrari. Dus, ja.
Oké, we gaan het allemaal zien. Vrijdag, nieuwe editie van De Bord Radio. Te vinden weer op nu.nl en via je favoriete streaming podcastdienst. Dankjewel voor het luisteren en tot vrijdag.
Joe.